Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom voor 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Marjan Oudshoorn. Zij was ooit radiodiagnostisch laborant en kwam toevallig in aanraking met bewindvoering. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je hierna. Dag Marjan, welkom in mijn podcastserie Bewind in de Rug, 30 jaar toegevoegde waarde.
Dankjewel Babette.
Ik wil het met jou natuurlijk over de toegevoegde waarde van bewind hebben. En al kennen we elkaar al een paar jaar. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe jij in aanraking bent gekomen met bewindvoering. Zou je dat eens willen vertellen?
Mijn eerste aanraking met bewindvoering was eigenlijk een advertentie waarin er werd gezocht naar een hoofdbeheer bewindvoering. En ik was op dat moment was ik in de fase van mijn leven dat ik iets anders wilde. Ik werkte bij een organisatie die zich richt op accrediteringen van zorgopleidingen. En ik was toe aan een nieuwe start, zeg maar. En toen kwam die functie kwam voorbij. En toen dacht ik van, ach, 3 dagen in de week, dat is leuk om eens wat anders te gaan doen. Dan kan ik er ook nog iets leuks naast doen. Dus zo is eigenlijk mijn aanraking met dat vakgebied begonnen. Heel prematuur. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik er op dat moment helemaal niets vanaf wist. Ik dacht alleen, ik ga een leuke managementfunctie doen. En op dat moment kwam ik dus op een afdeling te zitten waarvan alles gedaan moest worden, omdat dat vanuit een zorginstelling was. En die zorginstelling, dat moest natuurlijk ontkoppeld worden. Dus 2014 hebben we het over. En ik ben dus gelijk eigenlijk met 2 voeten in de klei gaan staan, want er moest van alles gedaan worden. En eigenlijk heb ik zo een beetje dat vak van bewindvoering leren kennen. We hadden een naamswijziging en ik kwam ineens erachter dat er allemaal nieuwe beschikkingen moesten worden aangevraagd. Dat ook betekende dat je dus aan alle contacten van de cliënten die je hebt nieuwe beschikkingen moest toesturen. Enzovoort, enzovoort. En dan ga je erin verdiepen. En toen dacht ik van, eigenlijk is dit een heel leuk vakgebied. En zo ben ik er ooit mee in aanraking gekomen.
Oké, nou dat is op zich wel een bijzonder verhaal. En als ik het even heel kort samenvat, was het dus toeval?
Bij mij is het echt een toevallige ontdekking geweest. Ja, absoluut.
Ja. Want wat is jouw oorspronkelijke opleiding?
Ik ben oorspronkelijk opgeleid als radiodiagnostisch laborant in een ziekenhuis. Dat is eigenlijk mijn oorspronkelijke opleiding.
Oh, dat is echt staat heel ver hier vandaan volgens mij.
Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Dat is, ik weet niet of je kunt zeggen, verder weg is niet mogelijk. Het had denk ik meer in de zorglijn gevallen als ik mentor zou zijn geworden. Al weet ik vanaf de rechtbank dat er nog nooit een verzoek geweest is om als radiodiagnostisch laborant mentor te mogen zijn. Maar ik kom dus uit de zorg, maar vanuit die eerste zorgopleiding ben ik eigenlijk gaan zoeken, want dat was niet helemaal wat ik leuk vond. Ik had toch meer met onderwijs en vanuit onderwijs rolde ik op een gegeven moment in de examenorganisatie. Binnen die examenorganisatie kwam ik in aanraking met zeg maar een totale bedrijfsvoering, dus alle financiële zaken daarvan, alles regelen, wat geregeld moet worden voor in dit geval dan je medewerkers. En zo rolde ik weer verder met een andere organisatie waar ik ook de bedrijfsvoering deed. En ja, dus ik had wel altijd al wel affiniteit met financiële zaken, dat had ik wel. Maar ja, ik kom inderdaad totaal uit een hele vreemde richting.
Ja, dat kan je wel stellen. Ja, zo vreemd heb ik hem nog niet voorbij horen komen.
Denk een mooi compliment voor het beroep. Dat je als radiodiagnostisch laborant, het is ook een mond vol moet ik zeggen, maar dat je dan toch bent gevallen voor het beroep van bewindvoerder.
Ja. Maar ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, ik zie natuurlijk wel bepaalde parallellen. Het zijn alle twee, tenminste een radiodiagnostisch laborant is natuurlijk ook heel veel te maken met techniek, dus sowieso veel met cijfertjes. Dus heeft natuurlijk veel te maken met beschermende maatregelen. Dus er zitten wel, zijn wel parallellen in te ontdekken. Maar je hebt inderdaad geen maatschappelijke opleiding of een financiële achtergrond of wat dan ook. Dat totaal niet. Maar ja, als je er echt wel op door zou gaan praten met elkaar, dan kom je wel bepaalde parallellen tegen.
Ja, ik denk dat dat toch met een hoop van ons is. Dat wat we ervoor hebben gedaan, dat dat misschien toch al wel een voorbode was van... van ons uiteindelijke beroep. Tenminste zo... Ja, dat is wat ik een beetje gehoord heb van de mensen die ik tot nu toe gesproken heb.
Ja, ik denk dat dit sowieso een beroep is waar je juist op basis van je kennis en ervaring... vanuit andere werkvelden misschien wel, vanuit je eigen leven... dat je dat allemaal meeneemt in de uitoefening van je vak. Dat denk ik sowieso.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Dat, het is hoe meer eigenlijk, ja, kennis moet je ook hebben, maar dat kun je vrij makkelijk eigen maken. Maar vooral die ervaring, die vaardigheden, die zijn wel cruciaal om dit beroep. Wat is goed, want dat is ook maar subjectief natuurlijk. Maar om het belang van jouw cliënt zo goed mogelijk te behartigen, om het even op de officiële manier te zeggen.
Ja, ik denk dat dat ook, ik denk dat je het heel goed zegt. Ik denk dat het inderdaad, dit is een vak wat je niet volledig in de schoolbank leert. Juist omdat je zoveel zaken hebt die, je werkt altijd met mensen. En elke mens in dit vak is uniek. Natuurlijk, je kunt ze een beetje op een hoop doen van ze zijn allemaal dit of ze zijn allemaal dat. Maar daarbinnen heb je natuurlijk nog steeds dat elke cliënt toch redelijk uniek is met zijn eigen verhaal, met zijn eigen problematieken. En ik denk dat juist dat goed aanvoelen, die intuïtie ontwikkelen, dat leer je niet zozeer in de schoolbank, maar leer je echt in de dagelijkse praktijk. En daarin heb je je levenservaring of je ervaring vanuit andere werkgebieden echt wel nodig om dat op een... voor jezelf, maar ook voor je cliënt, prettige manier te doen.
Ja. Wat ik jou zo hoor zeggen over schoolbanken. Er zijn natuurlijk wel een aantal opleidingen die je voldoen om bewindvoerder te mogen worden. Maar ontbreekt het in Nederland dan niet aan een degelijke beroepsopleiding?
Ja, ik denk dat ontbreekt zeker. Maar ik denk dat je daar gewoon dat daar de moeilijkheid in zit. Hè. Het is een opleiding die, zou je hem onder een opleiding van een HBO-opleiding van OC&W bijvoorbeeld schakelen, dan heb je te maken met dat het niet een vakgebied of dat het niet een opleiding is die tot een brede opleidingsgroep opleidt. Maar het is natuurlijk maar een hele beperkte opleiding die je doet, namelijk alleen maar tot bewindvoerder. En dat betekent eigenlijk dat in het opleidingsstelsel van OC&W past dus een opleiding van bewindvoering of zuiver alleen voor bewindvoeren past niet. Dus je zult dan naar een ander soort opleidingsvorm moeten gaan. Niet om het vakgebied naar beneden te halen, maar juist om zeg maar de problematiek wat meer te benadrukken. Je zou eigenlijk gewoon de structuur van een mbo moeten hebben, waarin je dus theorie en praktijk heel erg met elkaar gaat afwisselen. En dat eigenlijk in een smalle basis. En dan kom je eigenlijk bij een associate degree of iets van die aard uit. Maar daar zou je meer aan hebben dan een vierjarige brede opleiding, zoals die nu vaak als opleidingseis gelden.
Ja, dus dat is eigenlijk niet een weg die te bewandelen valt op de gebruikelijke manier. Maar ja, wij zijn bewindvoerders, dus wij doen niet altijd alles op de gebruikelijke manier, denk ik dan maar.
Ja, zoeken naar wegen die er zijn om toch uiteindelijk het doel te bereiken. En ja, wat daarin ook wel meespeelt, is denk ik dat... toch het vak van bewindvoerder een redelijk jong vak is. Het is natuurlijk de beroepsgroep als aan zich bestaat natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Omdat natuurlijk gewoon wettelijk gezien bewindvoering aan zich als los object natuurlijk niet zo lang ook nog bestaat.
Nee, klopt. Het jaar is al even kwijt, maar we zijn natuurlijk voortgekomen uit een vereenvoudiging van curatelen. Want curatelen bestaat echt al heel erg lang. Al dat in de 1800 zoveel, heb ik wel eens stukken over zitten lezen. Alleen dat werd op een gegeven moment een te zware maatregel gevonden. En van daaruit zijn bewindvoering en mentorschap ontstaan. Volgens mij ergens in de jaren 80, maar ik weet niet meer zeker.
Volgens mij is bewindvoering inderdaad in de jaren 80 en mentorschap in de jaren 90. Dus dan heb je het over een beroepsgroep die nog geen 50 jaar oud is. Nee. Dus dat is op zich wel bijzonder. En ik denk ook dat wat dat betreft dat er nog onvoldoende nagedacht is. Om echt gewoon van hoe zou je echt zo'n opleiding goed moeten ontwikkelen, wil je echt gewoon voldoende capabele mensen opleiden. En ik denk ook dat het wat dat betreft ook leuk is, tenminste ik vind dat heel leuk, is dat je toch ziet dat er veel mensen dus inderdaad op latere leeftijd instromen vanuit andere richtingen, die weer andere kennis meenemen en andere vaardigheden meenemen en zo wel... Een team enorm kan verrijken met allerlei zaken. Dus dat vind ik ook wel weer het mooie van de fase waarin we nu zitten. Is dat je juist heel veel kan leren van elkaar. Van, ik heb collega's die komen inderdaad rechtstreeks uit de zorg. Maar die toch ontzettend leuke bewindvoerders zijn geworden. Ja. En ik heb ook mensen die komen bij de Rabobank. Mag ik natuurlijk niet zeggen.
Nee, bij een bank.
Bij een bank vandaan. Die komen bij een, ik heb ook collega's die komen bij een bank vandaan. En die komen natuurlijk, die brengen ook hun eigen kennis en vaardigheden weer mee. Dus zo zie je dat iedereen in zo'n team kan ontzettend veel persoonlijke vaardigheden meenemen en daarmee ook kennis binnenbrengen. En dat vind ik wel erg leuk in dit vakgebied.
Ja, dat is ook mooi. Ik denk dat als je een mooie mix van al die mensen hebt, dat je dan ook echt een team hebt dat staat als een huis.
Ja, en waarvan je ook inderdaad kan zeggen van oké, je gaat van elkaar leren en je kunt inderdaad allerlei dingen met elkaar bespreken of vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. En dan krijg je natuurlijk ook dat je dat wat je biedt aan je cliënten steeds op een hoger peil gaat brengen.
Ja. Nee, nou, dat klinkt heel goed allemaal. Goed, deze podcast gaat over de toegevoegde waarde van het bewind. Wat vind jij eigenlijk de toegevoegde waarde van een beschermingsbewind?
Ja, dat was dat is eigenlijk wel een vraag waar ik heel lang al mee loop te twijfelen van wat is nou de toegevoegde waarde. Want eigenlijk denk ik dat als bewindvoerder ben je natuurlijk iemand die de financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan, dat je dat gaat overnemen. Dat kan tijdelijk zijn of dat kan een langere periode zijn. En zou je dus geen bewindvoerders hebben, dan betekent dat eigenlijk dat gewoon heel veel mensen de dupe worden in onze verregaande digitale tijdperken. Ik merk gewoon in ons eigen cliëntbestand, er zijn veel mensen met een beperking. Die mensen zijn vaak verbaal heel erg vaardig, maar als je dan dus inderdaad gaat kijken naar hun computervaardigheden of hun schrijfvaardigheden, ja, dan is dat vaak gewoon heel slecht. Ik heb mensen erbij zitten die zijn gewoon analfabeet. Komt dat nog voor in Nederland? Ja, dat komt voor in Nederland.
Ja, dat komt helaas nog steeds voor, ja.
En als je dus gaat hebben over toegevoegde waarden, dan denk ik ook gewoon van, ik heb hem meer bedacht vanaf een andere richting. Hoe zouden die mensen op dit moment hun financiële zaken moeten regelen, als er dus geen bewindvoerders waren? Ik denk dat jouw toegevoegde waarde vooral zit in het feit dat je mensen die dat zelf niet kunnen, dat je daarvoor een heel groot gedeelte van de stress om die financiële zaken op orde te hebben en te houden, kan wegnemen. Dat doe je natuurlijk altijd vanuit de gedachtenwereld van die cliënt zelf. Ik bedoel, van de cliënt is wat dat betreft natuurlijk redelijk uniek, hè, wat ik net ook al zei. Ja. Dat betekent dat je niet een standaard product kan geven. Dat betekent dat je heel erg goed moet kijken naar van wat kan deze cliënt hebben. Dus je stemt heel veel af op de capaciteiten van je cliënten. Ik zeg altijd maar van ja, de ene die kan uit met een leefgeld per maand. En de ander die moet bij wijze van spreken leefgeld per dag krijgen, omdat hij het anders niet redt. En daar zit van alles tussen. En ik denk dat dat je toegevoegde waarde is. Is juist om te kijken naar dat unieke van wat kan deze persoon met zijn eigen vaardigheden en zijn eigen mogelijkheden aan. En daar pas jij eigenlijk jouw ondersteuning op aan. Ja, dat vind ik wel de mooie toegevoegde waarde die je hebt als bewindvoerder.
Ja, ik vind dat je dat mooi onder woorden brengt. En ook dat je zo benadrukt dat het unieke zo belangrijk is. En dat we als beroepsgroep toch echt goed moeten zien wie de mens achter het probleem is. En daarvan dan gaan handelen in plaats van vanuit het probleem.
Ja, ik denk dat, kijk, weet je, het is altijd heel makkelijk om het probleem op te lossen. Maar als je dus niks doet in de ontdekking van de mens achter het probleem, dan loop je ook gewoon het risico dat de mens weer in dezelfde fouten gaat stappen. Ja. En dat wil je ook voorkomen. Kijk, op het moment dat je van tevoren weet van dit is iemand die vanwege, ik pak hem even terug, hè, iemand is analfabeet. Moet dan dus onder bewind komen te staan omdat hij al die ingewikkelde brieven niet kan lezen. Stel die persoon zou op een gegeven moment naar school gaan en wel leren lezen en het wel kunnen. Ja, dan kan zo iemand ook stoppen met het bewind. Want dan heeft hij de basisvaardigheid om zijn eigen financiën te gaan doen. Heeft hij in ieder geval voldaan. Want hij kan in ieder geval lezen van waar het over gaat in die brieven. Maar er zijn ook andere mensen die zullen dat nooit kunnen gaan leren om te lezen of om... Om in te loggen met een DigiD of wat dan ook. En dat zijn natuurlijk de mensen die je gewoon veel langer moet gaan ondersteunen. En daar vind ik dus echt wel dat beschermingsbewind echt iets heel moois voor is. Dat je mensen dus inderdaad voor de tijd dat zij nodig hebben, kan gaan ondersteunen. En soms vind ik wel eens dat vergeten wordt, beschermingsbewind juist daarvoor bedoeld is om mensen ook voor een groot gedeelte tegen zichzelf te beschermen als dat nodig is.
Ja, nee, precies dat. Daar is het oorspronkelijk ook voor bedoeld. Hè. Het wordt nu vaak één op één weggezet met het hebben van schulden. Maar volgens mij is nog steeds het overgrote deel van de mensen waarvoor een bewind is uitgesproken, is dat vanwege geestelijke of lichamelijke gronden. En soms zijn daar dan ook problematische schulden. Maar dat komt voort uit het feit dat ze bijvoorbeeld verstandelijk beperkt zijn, of zoals jij zegt, analfabeet. Dat zijn dan wel hele andere zaken waarvoor je bewindvoerder wordt.
Ja, dat zijn hele andere zaken. En het is ook soms jammer dat we helaas ook wel te maken krijgen dat er vanuit ook de rechtspraak vaak wordt gezegd, ja, als er dus een soort van onwerkbaar bewind ontstaat omdat een cliënt bijvoorbeeld het niet eens is met de beslissingen van zijn bewindvoerder, dat dus soms gewoon ook tegenwoordig het bewind wordt opgeheven. En dan denk ik van, ja, dat is jammer, want eigenlijk zou je misschien wel juist die twee partijen al dan niet met elkaar, dan wel met een mediator of hoe je het ook moet noemen, moet zorgen van hoe komen die meer met elkaar in gesprek en hoe kunnen ze ervoor gaan zorgen dat er wel weer een goede samenwerking kan ontstaan waarin de cliënt zich meer begrepen voelt en waarin ook de bewindvoerder zijn werk beter kan gaan doen. Ja. En nu wordt gewoon heel snel gezegd van er zijn strubbels of wat dan ook. En dan wordt het bewind opgeheven omdat er een vorm van onwerkbaar bewind is ontstaan. En dat vind ik jammer, want je kunt erop wachten dat die mensen uiteindelijk weer een keer terug gaan komen in de problemen. En dan kost het weer heel veel tijd om juist weer iets te gaan opbouwen met zo iemand, want hij heeft al een negatieve ervaring.
Ja, en het bijzondere in dit verhaal vind ik altijd is dat de noodzaak van het bewind is ooit vastgesteld. Anders was het namelijk niet uitgesproken. Dus om het dan op te heffen omdat er een onwerkbare situatie ontstaat, omdat een cliënt bijvoorbeeld eigenlijk niet begrijpt wat de bewindvoerder nou allemaal doet, omdat hij een verstandelijke beperking heeft of hij vindt het heel erg lastig dat het iemand anders over zijn geld beslist en gooit dan zijn kont in de krip, dat is volgens mij de uitdrukking. Mij lijkt dan, hè, wat zoals jij dat inderdaad ook zegt, dat je juist moet inzetten als hulpverlener, als bewindvoerder, als rechtspraak, want dat bewind is nodig, dat is vastgesteld. Omdat bewind wel door te laten lopen en op een andere manier misschien vorm te geven. Of misschien door eens een andere bewindvoerder te benoemen, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben het met je eens. Dat er tegenwoordig te snel wordt opgeheven. Ook op verzoek van bewindvoerders zelf. Nu ben ik even heel kritisch op mijn eigen beroepsgroep. Vertrouwenskwestie. Ik denk, ja, maar er is wel iets met die mensen waardoor een bewind noodzakelijk was. En hey, bewindvoerder, het is jouw beroep om daarmee om te gaan. En dan hebben we het natuurlijk niet over grensoverschrijdend gedrag en dergelijke, want dat is natuurlijk logisch. Maar ja, vertrouwenskwestie, vertrouwen is verbroken, dat denk ik, ja. Maar misschien ben ik nu te kritisch, sorry.
Nou ja, ik wil er nog wel kritischer overheen gaan. Want ik denk ook, kijk, jij weet hè, dat ik gewoon heel veel werk met mensen die dus inderdaad een beperking hebben. Mm-hmm. Voor een deel van die mensen, dan heb je het er soms ook over mensen die zorg mijden of die wat dan, ja. of dat soort zaken. Dan moet je soms ook gaan accepteren dat een cliënt grensoverschrijdend gedrag zal gaan vertonen. Ja. Simpelweg omdat hij gewoon niet zo goed om kunt weten gaan met de maatschappelijke grenzen die we allemaal heel normaal vinden, maar die zijn voor onze cliënten niet altijd even begrijpelijk. Nee. Dus op het moment dat jij als bewindvoerder een dergelijke cliënt voor je hebt in een intakefase en jij schat dat goed in en jij ziet gewoon van ik kan met deze cliënt daar mag ik gaan verwachten dat er grensoverschrijdend gedrag zal gaan optreden gezien zijn achtergronden. Als je dat niet wil, dan moet je er bij voorbaat al niet aan beginnen. Dan kan je beter eerlijk zijn tegen zo'n cliënt en zeggen van ik voorzie dat wij problemen gaan krijgen. Want dat en dat. Dus of ik wil dat je dit doet of ik wil dat je dat doet. Maar dat je dus dan ook op zo'n moment ook zelf je grenzen stelt, waarin je duidelijk maakt van hoe je met elkaar wil omgaan. Ik denk ook dat het soms ook wel eens zo is dat ik wel eens gevoel heb dat bewindvoerders graag heel veel cliënten erbij willen hebben. Maar dan, het is natuurlijk wel heel moeilijk om sommige doelgroepen echt goed te bedienen. Ja. En ik heb ook een cliënt die, kan ik wel zeggen, die heeft geregeld wel dat ik zeg dat is echt grensoverschrijdend gedrag. En dat komt dan vaak voor uit het feit dat hij zich heel erg onbegrepen voelt door de hele wereld. Ja. Maar juist op het moment dat je die persoon dan weer eventjes de rust geeft om even na te denken en even, hoe heet het, dan is dat ook wel weer vaak de persoon die zegt van joh, ik heb verkeerd gehandeld, ik had zo niet moeten gaan reageren. En wat fijn dat je toch me niet in de steek hebt gelaten en dat je met me verder wil. Dus het is natuurlijk wel, het gaat er wel om van heb je dan ook weer, daar kom ik weer, heb je de tools en de vaardigheden, dat je ook snapt dat het soms is dat iemand uit zijn plaat gaat omdat hij zich gewoon zo onbegrepen voelt. Ja. En dat iemand dan soms inderdaad zegt ik kom naar kantoor toe en ik gooi al je ruiten in. Ja, daar zit niemand op te wachten. En dat is echt wel dat je je soms bedreigd voelt of onveilig voelt. Of dat je inderdaad zegt van nou, dit gaat over een grens. Maar ja, als je snapt dat dit iemand is die dat doet in zijn frustratie en in zijn onmacht, dan vind ik dat een andere lading hebben. En ja, dan vind ik niet dat je mag zeggen gelijk tegen een rechtbank van hef het bewind maar op, want hier kunnen we niet mee omgaan. Dus daarin wil ik dan ook wel heel kritisch zijn naar de beroepsgroep. Ja, want dan denk ik, dan had je zo iemand bij voorbaat al niet moeten nemen.
Ja, eigenlijk zeg je, ik vat het even heel kort samen. Als bewindvoerder moet jij je eigen grenzen goed kennen. En je moet zo goed mogelijk inzetten op het leren kennen van jouw cliënt.
Ja, absoluut. En dat moet je eigenlijk al in je intakefase doen.
Ja, sowieso. Maar dat is opleidingsniveau, daar gaan we het verder niet over hebben. wat wou ik nou nog zeggen? Inzet op het leren kennen van jouw cliënt is belangrijk. Oh ja, wat ik er nog wel aan wil toevoegen. Wij lopen allebei al behoorlijk wat jaartjes mee. Voor iedereen is het natuurlijk wel anders hoe gedrag overkomt. Als jij net begint als bewindvoerder, kan ik me voorstellen dat je je helemaal, ik zal het netjes houden, niet op z'n Rotterdams, dat je heel erg schrikt van gescheld aan de telefoon en met zeer onbehoorlijke woorden en noem maar op. Dus weet je, zo kritisch wil ik nou ook weer niet zijn. Ook daarin moet je je ontwikkelen. En soms komt dan een net startende bewindvoerder erachter, oh wacht, ik geloof dat dit toch niet echt iets voor mij is. Dat is dan ook prima, hè? Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, het is ja, cliënten kunnen soms gedrag laten zien wat niet heel prettig is.
Nee, dat klopt. Maar dan kan ik het juist wel waarderen als je dat ervaart als bewindvoerder. Dat je dan op zo'n moment ook gaat kijken, eventueel samen met de cliënt, van wie zou dan bij jou beter passen?
Ja.
Want dat, ik heb het één keer in al die jaren dat ik nu bewindvoerder ben, heb ik het één keer mee mogen maken dat inderdaad dat ik zelf werd benaderd door een bewindvoerderskantoor. Waarvan de bewindvoerder inderdaad zei van wij hebben een cliënt die wij zo niet bij ons vinden. We zijn al een heel eind. Ze hadden het schuldhulptraject allemaal al opgestart met die cliënt, maar ze konden gewoon vanwege gedragsproblematiek niet goed met elkaar uit de voeten. En vroegen ons toen van, zouden jullie die cliënt dus juist vanwege die gedragsproblematiek van ons willen overnemen? Ik vond dat zo ontzettend sterk en knap van dat kantoor. Want dan denk ik van, dan neem je wel heel duidelijk je verantwoordelijkheid. Ja. Dat je inderdaad zegt van, ja, dit gaat niet over het niet hebben van de kennis of de tools om de basis neer te zetten. Maar dit gaat puur over een andere manier van begeleiden, opvangen, ondersteuning bieden.
Ja.
En dat kunnen wij onvoldoende, maar we willen wel het beste voor onze cliënt. Dus we zijn op zoek naar iemand die dat wel kan bieden. En dat vond ik heel krachtig.
Ja, daar ben ik ook helemaal met je eens. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Maar goed, er valt dus nog in onze beroepsgroep misschien nog wel wat te verbeteren. Alhoewel, daar gingen natuurlijk een positief verhaal van maken.
Nou, ik vind het, ja. Maar dat,
nee,
ja,
joh, we mogen kritisch zijn. En ik hoop ook dat er op deze aflevering, wat mij betreft, is dit ook meteen een oproep aan de luisteraars. Om daar gewoon ook eens op te reageren. Dat kan volgens mij, hou me te groeten, want de techniek vind ik nog steeds een mysterie af en toe. Maar volgens mij kun je via show notes, kun je commentaar achterlaten. En je kunt natuurlijk ook, want ik post altijd al mijn afleveringen op LinkedIn, dan kun je via LinkedIn reageren. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe de beroepsgroep hierover denkt. Goed, ik heb nog één onderwerp voor je, Marjan.
Vertel.
Wat vind jij nou een positieve ontwikkeling in ons werkveld?
Wat ik een positieve ontwikkeling in ons werkveld vind, is dat er inmiddels binnen zeg maar een project een toolbox voor bewindvoerders is ontwikkeld, waarin vooral de module waarin iemand meer naar zelfstandigheid kan groeien, dat ontwikkeld is. Want ik denk dat we als bewindvoerders allemaal wel worstelen met het thema van verzelfstandiging. Het is een onderdeel van onze taak, maar we komen er vaak zo weinig aan toe en het kost ons veel tijd en het kost ons veel energie. En wat ik het mooi vind van deze tool, ik gebruik hem nu bij verschillende cliënten en mijn directe collega's die vragen mij dan vaak van, goh, hoe doe jij dat nou met dat verzelfstandigen? En dan wijs ik daar ook vaak op en het is gewoon een pakket met 8 modules daarin, waarin een cliënt aan de slag kan gaan, in ons geval vaak samen met de begeleider, om dus inderdaad bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die hij nodig heeft om meer zelfstandigheid aan te kunnen. En wat ik er vooral heel prettig aan vind is van er zit een soort natuurlijke reflectie ontstaat er. Dat als een cliënt merkt van hey, ik loop vast of ik kan hier niet verder mee, dat het ook voor de cliënt ook duidelijker gaat worden tijdens het bewind van wat voor zaken dat hij ook beter dan kan overlaten aan zijn bewindvoerder. Dus het is naar twee kanten positief. Aan de ene kant is het dat de cliënt ook beter snapt wat er allemaal bij komt kijken om uiteindelijk zeg maar je financiën zelf te kunnen doen. En dat dat echt wel meer is dan alleen maar je geld uitgeven. Maar aan de andere kant is het ook dat de cliënt die dus inderdaad merkt dat hij totaal niet in staat is om op wat voor manier dan ook bijvoorbeeld een administratie bij te houden, dat hij wel het inzicht krijgt, dat hij dat wel nodig heeft, wil hij uiteindelijk een belastingaangifte kunnen gaan doen of wat dan ook. Dus dat vind ik het wel het mooie een mooie ontwikkeling in ons vakgebied, is dat we bezig zijn met ook het ontwikkelen van producten, waardoor de cliënten op een gestandaardiseerde manier, bij wijze van spreken, meer naar zelfstandigheid kan worden geleid. En Ik ben daar heel enthousiast over, kan ik je vertellen. Ik denk dat je daarmee ook, zeg maar, naar twee kanten toe veel meer, aan de ene kant ondersteuning kunt bieden, maar ook je kunt ook zelf als bewindvoerder zien van hey, die cliënt verrast mij eigenlijk, want hij kan dit eigenlijk best wel veel meer dan wat ik had ingeschat.
Ja.
Dus ik vind het wat dat betreft gewoon heel prettig. En dat je dus ook ziet dat elke cliënt maakt zijn eigen proces door, hè. Je hoeft niet bij module 1 te beginnen en bij 8 te eindigen. Je kunt ook bij wijze van spreken met module 4 beginnen. Maar dat ook een cliënt, zeg maar, dan ook leert van kijk eens om je heen, wie kan je helpen als je het zelf niet zou weten. En ik denk dat dat ook zeg maar wel een voorwaarde is om zelfstandig verder te gaan als je onder bewind hebt gestaan, is van dat je ook weet wat zijn dus betrouwbare mensen of instanties of websites waar ik op terug kan vallen als ik niet
Ja.
meer die bewindvoerder achter me heb staan. Dus ik vind dat wel een hele positieve ontwikkeling in ons vakgebied.
Ja, nou, zoals jij het schetst, ben ik het helemaal met je eens. Juist omdat er niet alleen wordt gekeken naar het financiële gedeelte, maar ook naar dat vangnet, dus op welke manier dan ook. Ik denk dat dat namelijk
Ja.
een hele belangrijke voorwaarde is voor financiële redzaamheid, zoals we dat dan tegenwoordig benoemen. Dus het is inderdaad mooi dat die tool er nu is, want ja, ik weet eigenlijk uit de praktijk hoor ik dat toch veel dat het. Ja, hoe moet ik dat nou doen? Waar moet ik mee beginnen? En hoe zie ik nou of een cliënt wel iets kan of niet iets kan? Ja, ik zie heus wel dat ik lever dat in één keer opmaak, dat het in één keer opmaakt. Maar wat moet ik er dan mee? Weet je, dat soort dingen. Ja, als daar zo'n mooi programma voor is, ik denk dat dat heel veel toegevoegde waarde heeft.
Ja, het zijn eigenlijk, zo'n module bestaat eigenlijk uit meerdere opdrachten. En die opdrachten kan je dan dus aan de cliënt geven. En je kunt afspreken, joh, ik wil dat je kies zelf met welke opdracht je wil beginnen, hè. Dus dan geef je heel veel ook weer aan de cliënt in de vorm van zelfsturing. Maar waarbij je dus wel gewoon eigenlijk kan zeggen van voor elk onderdeel wil ik dat je daarmee aan de gang gaat. En omdat je eigenlijk ook een beroep doet op het netwerk of een begeleider om die cliënt
Ja.
daarin te ondersteunen, krijg je ook van twee kanten de feedback terug als
Ja.
bewindvoerder van hoe gaat dat nou daadwerkelijk?
Ja.
Want ik denk dat wij er geen van allen op zitten te wachten dat uiteindelijk zeg maar die ondersteuning die wij voor zorgen, dat die uiteindelijk door een begeleider wordt overgenomen. En gelukkig zijn er ook, denk bij nou, elke begeleider weet wel dat dat niet de bedoeling is.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel gewoon zo van juist die terugkoppeling dat een begeleider kan zeggen van nou, maar hey joh, wees eens eerlijk, we hebben wel heel veel moeite gehad om dat te doen. En dan kun je ook nog weer in de vorm van je coaching zeggen van hey, maar ga er daar nog eens naar kijken of ga daar nog eens naar kijken of bezoek deze website is of bezoek die website is. Maar dus
Ja.
ook gewoon heel praktisch van als ik tegen dan een cliënt zeg in een van die opdrachten, vraag een DigiD aan en registreer ergens jouw DigiD-code. En iemand loopt al vast op het aanvragen van een DigiD-code. Ja, dan weet hij dus ook al van ja, dan gaat het mij dus ook niet lukken om die DigiD-code zeg maar te gaan gebruiken of om ook nog te onthouden en ook nog
Ja.
te gaan bewaren.
Ja.
En dat soort inzichten zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Ook aan de kant van de cliënt, want dan kun je ook het gesprek
Ja.
aangaan. Ja, maar hoe ga je dat dan doen?
Ja.
Ja, en dat zijn wel de simpele dingen. En ik vind het juist, zeg maar, omdat het een heel compleet verhaal is. Dus echt dat je zegt van, iedereen weet, je hebt niet alles wat je elke dag hoeft te doen. Dat zit dus echt in die laatste module. Zo van, nou, als je dan toch, dan zijn dit de dingen. Let daar nog op als je daar een keer mee te maken hebt. Kijk eens op deze website of die website. Maar voor de rest wordt eigenlijk in toch wel zeker 6 modules wordt gewoon heel intensief moet de cliënt aan de slag om dus zelfstandig te worden. En ik denk dat dat ja, aan twee kanten heel positief kan zijn om daar meer ruimte voor te geven onder het bewind. En dat geeft ook jou als bewindvoerder meer de mogelijkheid. Ik weet wel dat de eerste keren dat ik meemaakte dat iemand een zelfstandigheidstraject mocht gaan doen. Dat was gewoon eigenlijk, de rechtbank zei dan in 6 maanden tijd heb je de tijd om zelfstandig te worden. En dan werd er in 2 maanden tijd werd er opgebouwd van weekgeld naar maandgeld. En dan werd de beheerrekening opengezet. En was het eigenlijk min of meer zo van, nou, als de beheerrekening binnen 3 maanden leeg was, dan had de cliënt wel aangetoond dat het niet zelfstandig zou lukken. En dan denk ik, ja, dan is weer de cliënt een teleurstelling rijker. Ja. Terwijl dit gaat veel meer uit van het positieve. De cliënt kan gaan leren. Al tijdens het bewind kan hij allerlei dingen gaan leren. En ik vind dat gewoon een veel fijner idee. En ja, ik zeg ook vaak tegen een cliënt, ga er niet vanuit dat je in 3 maanden klaar bent. Het kan wel 2 jaar duren. Ja. En als je het een poosje zat bent, stoppen we weer. En als je zegt, van ik wil weer wat gaan doen, dan gaan we weer verder. Ja. En dat maakt aan 2 kanten een bepaalde flexibiliteit. En ja, ik denk ook dat, misschien is dat ook wel een stukje van wat ik nu even zit te denken. Hè, van het feit is dat je inderdaad gewoon de cliënt in de ruimte en in de lead laat gaan, als het ware. Ja, tuurlijk, je houdt als bewindvoerder altijd controle. Maar als die cliënt veel meer het gevoel heeft van, hey, maar ik heb ook nog wat te zeggen en het wordt niet allemaal voor en over mij beslist. Ja. Dat maakt gewoon toch vaak dat bewind wat makkelijker loopt.
Ja, nou. Daar wil ik dan graag mee afsluiten, Marjan. Want ik denk dat het heel waar is wat je zegt. Iedereen, ook jij en ik, iedereen wil gezien en gehoord worden. Dus met name ook cliënten waarbij jij bent binnengekomen, om het maar even plat te zeggen, de portemonnee hebt afgepakt. Natuurlijk willen die mensen gezien en gehoord worden. En helemaal in het traject om eventueel weer de financiën zelfstandig te gaan regelen. Mooie ontwikkeling. Ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek, Marjan.
Graag gedaan.
En wij spreken elkaar vast nog wel. Maar voor nu, nogmaals dank. Ook voor je inzichten. En tot de volgende keer.
Nou, heel graag gedaan, Babette. En zeker als je nog eens een keer een onderwerp hebt, wil ik graag weer met je in gesprek.
Nou, dat komt wel goed. Dankjewel.
Hoi.